Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen. Op Psalm 95, de versen 1 en 4 komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijden zang ontmoeten. En vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, 1 en 4.
Thank you.
De schriftlezing van vanavond, gemeente, is Psalm 110. Wij lezen voor de laatste keer hier nu in deze series Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dage zijns torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. De tekst voor de prediking is vers 7. Vers 7 waar wij lezen: hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij op Psalm 110, de versen 1 en 7. 110, 1 en 7, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. zullen wij een zegen vragen over deze dienst. Heerlijke God, zo is het uw genade over ons leven, dat wij hier in uw huis mogen zijn. Dat wij opnieuw mogen mediteren over uw heilig woord. Ja, dit is genade, want in onszelf verdienen wij het niet om hier in uw huis te zijn. Want, Heere, wij kunnen voor uw heilig aangezicht niet bestaan. U ziet ons, u weet wat wij bedenken en wat wij spreken. U kent de gesteldheid van ons hart en daarom is het een voorrecht dat wij uw heilige woorden mogen lezen en daarover mogen mediteren. En dat ook in een dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal. Heere, wij vragen u of u ons uw zegen wilt geven. Of u met de majesteit van uw heilige geest wilt werken in ons midden. Geef dat uw woord tot zegen mag zijn en dat ook zij die aan het avondmaal mochten deelnemen en dat zij door u daar geleid waren, de ware gasten aan het avondmaal. Wilt u in hun harten geven dat ze mogen overdenken wie u bent voor hen en wat u daar aan het avondmaal betuigt en verzekerd hebt, dat u hen nooit zult verlaten en nooit zult begeven, dat u hen zult dragen al de dagen van hun leven, en dat zij mogen steunen op uw arm, Heere Jezus. Ja, beter dat u hen zelf vasthoudt en dat u hen draagt. Wil uw volk en kinderen onderwijzen, wil hen leiden in de kennis van u en van uw wegen. Wil hen al meer overtuigen dat uit hen geen vrucht voortkomt in der eeuwigheid. En dat in zichzelf zij geen enkele grond hebben om de zaligheid te verkrijgen. Maar leer hen al meer hun grond buiten zichzelf te zoeken in u, de levende God. Wij bidden u of uw woord, met al de beloften die daarin staan, met al de vermaningen, met al de vertroostingen, uw volk tot een wegwijzer zal zijn door dit leven. En dat ze bemoedigd mogen zijn met wat u hen betuigd hebt vanmorgen aan de dis. Heere, gedenk hen die geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan. Het kan zijn dat ze wel naar u verlangd hebben en dat ze ook met verdriet zelfs in de kerkbanken zaten. En dat het verlangen er is, maar dat ze zich afvragen of ze wel u toebehoren of niet. Heere, wij bidden u om het licht van uw genade, dat u hen wilt verder leiden. Geef, Heer, dat zij hun weg op u, de Heere, mogen wentelen. En dat zij van u troost en kracht mogen ontvangen. Nee, het avondmaal zal ons niet behouden en aangaan aan het avondmaal zal ons ook niet behouden. Het zal wel gaan om het levende geloof en daarom, Heere, bidden wij u of u dat geloof wilt bewerken en versterken. Ook bij hen die geen goddelijk recht hadden om aan te gaan aan de tafel. Heer, u kent hen. En ook hen die misschien geen goede gronden hadden om aan te gaan aan de tafel, maar dat wel deden. Heere, u kent ons hart. En zo bidden wij u of u met uw geest en genade licht wil werpen op ons hart hoe het staat tussen u en ons. En wilt u ons genade geven dat wij eerlijk gemaakt worden en dat wij u zoeken boven alles. O, wil met uw heilige geest zo in ons midden zijn en werken, dat uw geest ook tot bekering mag zijn voor hen die nog zonder u leven. Heer, uw woord getuigt het, in de gelijkenis van de zaaier, dat er verschillende soorten hoorder zijn. Wij bidden u, Heere, of u zo in ons midden wilt werken, dat ook zij die nog geen vrucht voortbrengen in hun leven, waarbij het zaad misschien verstikt wordt, of dat het zaad afstuit op een verhard hart, of dat zij menen heel snel u te hebben aangenomen, maar dat het geen wortel heeft. Wilt u hen allen te sterk worden? En geef, Heere, genade van uw geest, zodat uw kinderen uitgebreid mogen worden, dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wilt u zo werken in het midden van de gemeente, tot behoud, tot zegen, tot verheerlijking van uw deugden. We bidden u, gaat u met ons, ook in deze dienst. Geeft u kracht aan uw dienaar om te preken zoals hij dat moet doen. Wil gedachten leiden, help ons bij het luisteren. Ook als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk uw genade en uw ontferming. O Heere, we bidden u, uw zegen over heel de gemeente. U kent de verschillende zorgen die er zijn. Wil daarin meekomen, uw genade geven. We bidden u, Heere, of u het christelijk onderwijs op ons dorp wilt zegenen. Zegen hen die daaraan verbonden zijn, die daar hun krachten aan geven. En geef dat de scholen hier op het dorp, die uw naam belijden en uw woord willen uitdragen, dat ze trouw mogen zijn aan u en aan uw woord. Heere, zo willen wij u bidden of u in uw genade wilt zijn bij uw koninkrijk door heel deze wereld heen. Breid uw koninkrijk uit. Laat het op behoud. Laat uw koninkrijk nog velen mogen behouden. En dat u al uw dienaren zult versterken. Bekwamen die op eenzame posten uw woord bedienen. Wil Heere hen die lijden omdat ze uw naam belijden. Zegenen. Geef hen kracht. Geef uitkomst, geef moed, schenk woorden, schenk sterkte. Ook wanneer ze onder zeer moeilijke omstandigheden alleen staan, uitgelachen, bestreden worden, wilt u hen moed en krachten geven. Ook wanneer ze geconfronteerd worden met de dood. We bidden u, Heere, wilt u de vervolgers tot bekering brengen. En geven dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Want u bent toch die heerlijke koning die regeert. Die heerlijke koning die leeft. O, wij bidden u, Heere, reis op en toon uw macht. En breid Sion uit tot eer en lof van uw heerlijke naam. En wil geven dat er nog velen toegebracht mogen worden. Ook zelfs in ons vaderland. Waar er een toenemend afkeer is van u en van uw wegen. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. En wilt u al uw kinderen versterken met uw macht en uw heerlijke koninklijke kracht. Heere, delg uit al onze zonden. Schenk uw kracht en nabijheid. Ook in deze dienst, we bidden het u om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, psalm 72, de versen 6 en 8. 72, 6 en 8. Geliefde gemeente, we willen nu voor de laatste keer nadenken over Psalm 110. We letten nu op het zevende vers. Hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En wij zien hier de eindoverwinning van Christus. En we letten op ten eerste zijn volharding, ten tweede zijn verhoging en ten derde de rijke troost voor zijn kerk. Dus wij zien hier de eindoverwinning van Christus. We letten op zijn volharding, zijn verhoging en de rijke troost voor zijn kerk. Ja, Psalm 110, een kleine psalm waar zoveel in zit. Een psalm waaruit blijkt de macht van de Heer Jezus Christus. Dat hij alles regeert, alles bestuurt. Ook nu wat er gebeurt in deze wereld. Hij is koning der koningen. Ook de politieke gebeurtenissen. En ook de gebeurtenissen op het oorlogsveld. En alles wat er gebeurt. Koninkrijken die opkomen en weer neergaan. Het volk Israël dat er weer terug is in zijn eigen land. En hoe oorlogen hebben gewoed en wie die gewonnen hebben. En al de gebeurtenissen, we zien de hand van de Heere Jezus in dit alles. Al is het voor ons niet altijd zo tastbaar, niet altijd zo duidelijk. En dan hebben wij heus wel vragen en begrijpen wij niet alles. Maar toch is de Heere alles omvattend. Hij bestuurt alles en hij is bezig zijn kerk uit te breiden. En dat zien we in feite in deze laatste vers. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Nou, als jonge mensen, als je dit leest, dan denk je, wat betekent dit? Waarom staat zo'n tekst nu in de Bijbel? Dat die koning, dat hij zijn vijanden zal verslaan, ja, daar kunnen we iets bij voorstellen. En dat er staat in de versen 5 en 6, dat hij zijn vijanden zal verslaan, dat er een eindoordeel komt. We hebben met elkaar over gemediteerd, op de bidstond, dat de Heere te vrezen is vanwege zijn oordelen. Ja, daar kunnen we ook iets bij voorstellen. Daar spreekt de schrift ook toch duidelijk over. Openbaringen spreekt daar duidelijk over, het eindoordeel. Maar nu zo'n tekst. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Kijk, Psalm 110 laat ons de eindoverwinning zien van de Heere Jezus Christus. Het is een zeer troostrijke psalm, maar ook dit laatste vers is vol troost. We hebben gezien hoe zijn volk gewillig gemaakt is. We hebben gezien dat hij priester is in de eeuwigheid. We hebben gezien hoe al de vijanden omvergeworpen worden. Hoe de Heere de overwinning behaalt over al de vijanden, over de duivel, over de dood, over het kwaad. Dat de Heere ook het inwonend verderf wat nog steeds leeft in het hart van zijn kinderen, dat zal weggedaan worden. Maar alle vijanden die zich tegen hem durven te verheffen, al de atheïsten die nu met Gods lasterlijke taal zelfs de verschrikkelijkste verwijten toedichten aan God. Dat de meest vreselijke dingen zijn gepubliceerd in onze dagen. Een aanklacht tegen God. En terwijl ze betogen, diezelfde schrijvers, dat God niet eens bestaat. En toch zulke godslastering uiten tegen hem. De moderne mens denkt dat christendom de oorzaak is van al de problemen in de wereld. En zo wordt er ook geschreven. En zo heeft men een verworden godsbeeld uit het Oude Testament, waarin God vreselijke dingen en onrecht gedicht wordt, toegeschreven wordt. Maar al die vijanden zullen straks beven voor deze koning. En in vers 7, onze tekst, zien wij dan hoe die eindoverwinning zal plaatsvinden. Het gebeurt snel. Wij denken alles duurt zo lang. Maar de Heere heeft haast. Hij wacht geen moment langer dan nodig is. Hij is bezig zijn gemeente te vergaderen. Hij is bezig dat werk uit te voeren van het zaligen van arme zondaren. En het beeld van vers 7 is van een koning die uittrekt in de achtervolging van zijn vijanden. En hij doet dat en wil zichzelf geen rust gunnen. Het is een dappere veldheer. Hij wil de vijand niet laten ontsnappen. Hij voert de druk op. Hij gunt zichzelf geen rust. Hij wil geen tijd verdoen met het vieren van de overwinning. Hij moet verder. Net zoals de geallieerden de Duitsers op de vlucht sloegen. En de geallieerde legers snel door Frankrijk heen gegaan zijn. Ze gunden zichzelf nauwelijks tijd om bevoorraad te worden. Er zat zo'n momentum, zo'n vaart zat erachter. Dat ziet u ook hier in vers 7. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dus deze veldheer is bezig de vijanden te vervolgen. En dan hij heeft dorst. En dan komt hij langs een stroompje met water. En hij stapt niet af van zijn paard om dan te drinken. Nee, al rijdend schept hij water en drinkt en gaat verder. Hij houdt de momentum. Hij houdt de vaart erin. Hier schrijft David militaire volharding toe aan de Messias. Hij neemt geen tijd om zichzelf te verfrissen. Hij neemt zich geen rust. De Heere Jezus in de hemel is nu ook niet in rust. Hij is aan het strijden in de gebeden. En door alles te regeren en te leiden. Door mensen in het hart te grijpen, te verslaan en te bekeren. Mensen die voor het eerst in een kerk komen en getroffen worden door het woord van God. Het gebeurt. De Heer is aan het werk. Ook hen die opgevoed zijn in de kerk. Te laten zien wie ze zijn. Dat ze niet voor hem kunnen bestaan. En hun harten worden omgezet. Overal ter wereld, door alle volkeren heen, is de Heer bezig zich in kerk te vergaderen. Het is zijn overwinningstocht door de geschiedenis heen. En de Heer is ermee bezig. Met haast. En de haast begon al op de Pinksterdag. Toen op die eerste dag kwamen er al 3000 tot bekering. En daarna 2 hoofdstukken verder, dat de gemeente uitgroeide tot 5000 leden. En vele van deze Joden woonden niet eens in Jeruzalem. Ze waren daar ten tijde van de Joodse feesten, Pinksterfeest. En ze gingen na de viering van de feesten, gingen ze terug naar hun eigen land. En daar hebben ze het evangelie van de Heere Jezus doorgegeven. En zo ontstonden overal gemeenten. En zo is het ook gebeurd. Waarschijnlijk dat de gemeente te Rome niet gesticht is door een apostel. Paulus wijst daar ook niet op wanneer hij zijn brief aan de Romeinen schrijft. Die gemeente bestond al. En er wordt algemeen aangenomen dat die bestond uit als gevolg van de getuigenissen van Joden die in Jeruzalem waren, die terugkeerden tot de hoofdstad van het rijk waar ze woonden. En zo is daar een gemeente ontstaan. Maar zo zijn er overal gemeentetjes ontstaan. En nadat Stefanus gedood werd, toen barstte de vervolging los tegen de gemeente te Jeruzalem. En die duizenden mensen zijn toen gevlucht in alle richtingen. En overal waar zij kwamen, getuigden zij van de Heer Jezus Christus. En zo werd het evangelie uitgebreid door het land. En in dit alles, daar ziet u de haast van de Heer Jezus om zijn koninkrijk uit te breiden. En dan Handelingen 9, de bekering van Saulus van Tarsen. Een ontzaglijke omwenteling. Nadat de mensen dachten, Stefanus is gestorven. Waar is nu de Heer Jezus? Hij had toch de macht om Stefanus te redden. Maar de Heer Jezus gaat door. Het lijkt alsof er verliezen geleden worden. Maar het is in feite een triomftocht. Al de uitverkorenen worden binnengehaald. En de Heer heeft haast. En wat gebeurde daarna? Na de bekering van Paulus, hij ging uit door Klein-Azië heen, waarschijnlijk tot in Spanje. En de andere apostelen, zij gingen ook alle windrichtingen uit. Johannes ging naar Klein-Azië, het huidige Turkije. Petrus kwam uiteindelijk in Rome terecht. Thomas ging naar India. Marcus naar Noord-Afrika. En hij werd uiteindelijk gedood in Alexandrië in Egypte. Barnabas werd uiteindelijk gedood op Cyprus. Andreas ging ook naar Klein-Azië en vandaag trok hij door naar de Balkan. Uit de vroeg-christelijke getuigenissen. En de geschiedschrijving uit die tijd worden deze feiten ons meegedeeld. Bartholomeus ging naar Syrië en Armenië om daar het evangelie te preken. En Matthäus naar Ethiopië. En er zijn sterke aanwijzingen dat Simon en Judas, niet de Iscariot, gegaan zijn naar Perzië. En zo heeft het evangelie zich snel verspreid al in de dagen van de apostelen. En dankzij de goede communicatie mogelijkheden binnen het Romeinse Rijk en de Pax Romanum, de vrede van Rome, waardoor er geen oorlogen waren, kon het evangelie zich snel verbreiden. Communicatie en handel en reizen was betrekkelijk gemakkelijk. En binnen 1 of 2 generaties heeft het evangelie zich uitgebreid, toen al vanaf India tot in Brittannië toe. En de eeuwen daarna heeft het evangelie zich verder uitgebreid. Tot in Azië, Afrika, Europa. Omstreeks het jaar 600 is het evangelie al in China verkondigd. En daar heeft het honderden jaren bestaan totdat het uiteindelijk daar weer weg is gegaan. En weer terugkwam aan het einde van de 18e eeuw. En vooral in de 19e eeuw. In heel het Midden-Oosten, Pakistan, Afghanistan en al die landen, Arabië, daar is 1000 jaar lang een bloeiende christelijke kerk geweest. Toen er nauwelijks nog sprake was van een kerk in de vroege middeleeuwen, hier in Engeland en in West-Europa, waren daar zoveel kerken en theologische opleidingsinstituten, daar in het Midden-Oosten. Want de Heere Jezus heeft haast. Hij werkt door. En rondom het jaar 800 werd het evangelie gepredikt in Nederland en Duitsland. In het jaar 1000 werd het gepreekt door heel Scandinavië heen, waardoor de vikingen tot bekering zijn gekomen. En na het diepe verval vanwege de Rooms-Katholieke verwording van het christelijke geloof kwam de reformatie tot stand. En dit had weer tot gevolg dat er een grote opwekking plaatsvond door heel Europa heen. En dit leidde weer tot een verdere uitbreiding van het evangelie. in Amerika. De Puritijnen, die ook evangelisatiezending bedreven onder de Indianen, Oost-Azië en Afrika. En toch was deze uitbreiding van het evangelie toen nog beperkt. Maar de grote uitbreiding wereldwijd, dat kwam in 1793. Dat de Engelse schoenlapper William Carey vertrok naar India om daar het evangelie te preken. Hij wordt gezien als de vader van de moderne zendingsbeweging. Hij heeft de Bijbel vertaald in verschillende talen. In zelfs vele verschillende talen. Daar heeft hij deze man, die zo door God begenadigd was, grammatica's geschreven, Bijbels vertaald. Het evangelie uitgebreid in Birma, ook tot in China toe. En na Carey kwam er een stroom van zendelingen op. Vanuit Noord-Amerika en vanuit West-Europa. Om het evangelie te preken. In Azië, Oost-Azië, China, Afrika. En zo is het doorgegaan tot in de 20e eeuw. Toen kreeg het zendingswerk een andere impuls. In plaats van zendelingen uit te zenden, werd er theologisch onderwijs gegeven aan al die vele landen waar er kerken waren. Om inheemse mensen op te trainen om zelf het evangelie te gaan verkondigen. En daarbovenop hadden we radio evangelisatie wat uitkwam. En tegenwoordig wordt door radio het evangelie verkondigd door heel de wereld heen. Een krachtige uitbreiding van de prediking van het evangelie. Gemeenten zijn ontstaan zonder dat er iemand daar aanwezig was. Een zendeling of iemand die aan de evangelie preekte. Maar die gemeenten kwamen tot stand door middel van radio-uitzendingen. En in het Midden-Oosten nu groeit de kerk als nooit tevoren. Mensen luisteren daar in het geheim, in huizen, naar de uitzendingen van de verkondiging van het evangelie. Velen hebben genoeg van de wreedheid van islam en IS en al die bomaanslagen. En de Bijbel wordt nou vertaald in zoveel talen als nooit tevoren. Het is ook nog steeds het meest verspreide boek in heel de wereld. En door dit alles heen, gemeente, zien wij haast. De Heer is aan het werk om zijn koninkrijk te bouwen. Ondanks de vervolgingen, ondanks de valse godsdiensten, ondanks de valse theologieën, ondanks een golf van verleidingen vanuit de wereld, ondanks het feit dat in de 20e eeuw er meer mensen gedood zijn om het christelijk geloof dan alle andere eeuwen voorafgaand samen. Ondanks dit alles blijft de Heere doorgaan. En niemand van zijn kinderen gaat verloren. Ook al kwamen ze om in de concentratiekampen. Ze werden allemaal behouden. Elke dag groeit zijn gemeente, zijn kerk verder. Hij heeft haast. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Hij houdt niet op. Hij gaat door. En hij gaat door tot die dag van zijn wederkomst. De dag waar de kerk om behoort te bidden. De dag waar de geest, de Heilige Geest, ook om bidt. Want de bruid zegt kom en de geest zegt kom, Heer Jezus. En hij verlangt, de Heere Jezus verlangt ernaar, om de strijd tot de eindoverwinning te brengen. Zijn wederkomst komt al dichterbij, want wat wij zien om ons heen, dat blijft niet zo. Het gaat allemaal weg. Al begrijpen wij dat niet. Maar door het geloof op grond van zijn woord moeten we het zeggen. Hij zou op de weg uit de beek drinken. Mensen denken de Heer is traag. En mensen denken de Heer doet niets. En de Heer stelt zijn wederkomst maar uit. Maar de Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Hij wil niet dat één van zijn uitverkorenen verloren zal gaan. En daarom is hij bezig met groot geduld door te gaan. Het evangelie te laten preken. En zo volhardt de Heer Jezus in dit werk. Hij is voortdurend gewikkeld in een strijd tegen de machten van de duisternis, maar hij zal de eindoverwinning behalen. En hoe noodzakelijk dat jij bij hem zou horen. Dat u bij hem zou horen. En wij allen, u en ik. Hoe belangrijk dat wij meegenomen worden in zijn veldtocht. Dat u of jij ook een soldaat mag worden van de Heer Jezus Christus. Misschien bent u oud, misschien bent u zwak. Maar ja, het gaat niet om lichamelijke kracht. Het gaat om geestelijke kracht. Het gaat om de wapens van het gebed. Het gaat om smeking. Het gaat om volhardend in dit gebed. Het gaat om zelftucht te houden. Het gaat om een wacht voor onze lippen te stellen. Het gaat om met ijver onszelf te verloochenen. En dat God verheerlijkt mag worden in ons leven. De wapens in deze strijd zijn geestelijke wapens. En vanmorgen werd het avondmaal gevierd. En daar werden al de tekens gegeven. Brood en wijn, de teken. Het teken en de zegel van zijn eindoverwinning. Daar mocht gegeten en gedronken worden. Daar mocht gemediteerd worden. Dat deze koning de eindoverwinning zal behalen. En daarom wil de Heer dat zijn volk ook met hem zal strijden. En vooral strijden tegen de verdorvenheid die in zichzelf aanwezig is. Weerstand bieden aan de duivel. De geestelijke wapenrusting aantrekken uit Efeze 6. Want de zonde ligt aan de deur ook in het leven van een avondmaalsganger. Moet een beducht zijn voor kwaadspreken, voor dwaasheid, voor trotsheid, voor ondankbaarheid, voor hebzucht, voor zondige lusten, voor afgoderij, voor opstand. Voor luiheid, voor hardheid, voor liefdeloosheid. En hier in vers 7 zegt deze koning, volg mij, kom voorwaarts. En de enige weg om voorwaarts te gaan, is om de strijd aan te binden tegen de verdorvenheid in ons. Nu zijn wij zwak, maar hij is sterk. Wij struikelen, maar de Heere richt de gebogenen op. De Heere weet hoe vreesachtig zijn volk is, maar hij versterkt hen. Ze kunnen te neergeslagen zijn, maar hij vertroost hen. Hun koning heeft onoverwinnelijke kracht. Dat zijn volk straks meer dan overwinnaar zal zijn. Overwinnaar zijn was al heerlijk, maar ze zullen meer dan overwinnaar zijn door hem die hen heeft lief gehad. Omdat hij zichzelf geen rust gunt. Omdat hij voortdurend bidt voor zijn volk wanneer ze in de bestrijdingen zijn. Omdat hij zijn volk vasthoudt. Een ieder van hen, in wat voor omstandigheden zij zijn. En Gods geest geeft hen genade voor genade. En ze gaan voort van kracht tot kracht. Hij is voorzichtig met hen. Wanneer ze vermoeid zijn, dan draagt hij hen. Hij zelf neemt geen rust, maar hij geeft rust aan zijn volk. Hij is bij hen al de dagen, ook als ze door het dal van de schaduwen des doods gaan. Wanneer ze op hun sterfbed liggen, dan is hij nog bij hen. En dan neemt hij hen voorzichtig op en hij draagt hen in zijn heerlijkheid. Is er een betere koning? Bestaat er een machtiger koning? Kent u een koning die meer liefde en meer zorg heeft? Volgt u hem? Of verzet u zich nog tegen hem? Heult u nog met de vijand? Zoekt u te leven in de zonden van het vlees? Weigert u misschien hem nog te volgen, omdat u dan weet dat u zichzelf gewonnen moet geven? Dat u alles kwijtraakt? En dat u niet meer uw leven bestuurt, maar dat hij dat moet doen? U bent bang uw vrijheid te verliezen, maar u weet niet dat u gebonden bent. Mens, zo hebt u geen leven. Bij hem ontvangt u leven. Bij hem ontvangt u zegen. Waarom verzet u zich toch? Misschien na het avondmaal dat u terneergeslagen bent en verdrietig omdat u wel verlangd hebt om aan te gaan, maar denkt, hoe kan ik daar aangaan? Ik weet het immers niet zeker. En hoe kan ik nou zeggen dat de Heere mijn zaligheid is, als ik het niet zeker kan zeggen, als ik het niet kan zeggen dat de Heer is overgekomen in mijn leven? Schep moed uit deze koning. Heb hoop op hem. Blijf hem verwachten. Zie op hem, zie op zijn volkomen werk. En leer alles los te laten, op hem alleen te steunen. Want de grond voor het avondmaal is niet onze persoonlijke beleving. De grond voor het avondmaal is Christus. En de grond voor het avondmaal is niet een enkele psalmvers of een enkele tekst, maar heel het woord van God. Dat u daar komt op dat punt waarop u zegt, Heer, ik heb niets meer dan u alleen. Uw woord, uw verdiensten, uw persoon. En zo had u kunnen gaan aan het avondmaal. Maar nu na het avondmaal, heb verwachting op deze God. Maar we gaan verder, gemeente. Wij zien ook zijn verhoging. En dat zien we in het tweede gedeelte van de tekst. Want dan zegt de tekst, hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dan in het bijzonder deze laatste woorden. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Wat betekent dat? Het hoofd omhoog heffen. Een mens kan er wel eens zijn hoofd omhoog heffen. En dat is verkeerd. Wij denken aan eigen eer. Dat is verkeerd. Dat betekent dit hier niet. Wat betekent het dan? Hij zal het hoofd omhoog heffen. Het is zijn overwinning. Zijn eindoverwinning. Dat betekent het. De Heere zal zijn hoofd omhoog heffen als overwinnaar uit de strijd. Aan het kruis boog hij zijn hoofd. Hij gaf de geest. Het leek alsof alles verloren was. Maar hij had de volledige betaling voor de zonde gegeven. En op de derde dag hief hij zijn hoofd omhoog. Hij stond op uit het graf. En Maria Magdalene wilde hem omhelzen en vasthouden. Raak mij niet aan. Ik vaar op naar mijn vader. En naar uw vader. Dan hief hij weer het hoofd omhoog. In zijn hemelvaart. En Filippenzen 2 vers 9 zegt. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En in het Oude Testament stond het ook al. In Psalm 27 vers 6. Nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. Dat slaat uiteindelijk op Christus. Want zijn hoofd, hij zou verhoogd worden. Het is wat Paulus zegt in Hebreeën 12 vers 2. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Dat is de opheffing van zijn hoofd. Hij zal het doen. Dat zegt de tekst. Hij zou zijn hoofd omhoog heffen. Hij. Een ander doet dat niet voor hem. Het is niet dat een ander zijn hoofd omhoog richt. Hij doet het zelf. Hij is immers het leven en de opstanding. En alle macht in hemel en op aarde is hem geschonken. Hij heeft zijn hoofd omhoog geheven. En dat doet hij ook voor zijn kinderen. Want wanneer hij de overwinning behaalt, dan doet hij dat ook voor heel zijn volk. Want ze zullen met hem strijden. En als ze met hem strijden zullen, zullen ze ook met hem overwinnen. Die wettige gestreden hebben, zullen overwinnen. Ze zullen loon op hun arbeid ontvangen. Al is hun arbeid nooit een grond voor de zaligheid. Er ligt in ons geen grond. De grond ligt buiten ons in Christus. Maar David kan zeggen, gij Heere zijt een schild voor mij, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Volk van God, het zal gebeuren. Uw hoofd dat nu vaak te neerhangt, dat nu vaak bestreden wordt. Uw hoofd waar u nu verdriet mee hebt. Bestrijding, uw hoofd zal omhoog geheven worden. De Heer heeft het gedaan bij zichzelf en hij zal het doen voor al Gods kinderen. Gods kinderen hebben zelf die macht niet. Ze zeggen niet, ik zal mijn hoofd omhoog heffen. Nee, David zegt, gij Heere zijt het die mijn hoofd opheft. De overwinning komt niet door het strijden van een kind van God. Het ligt gelukkig buiten ons in Christus alleen. Wat een troost. Ook na het avondmaal, wanneer u het leven weer ingaat. En er komen wellicht weer bestrijdingen. En de strijd dringt zich aan. En de strijd is niet maar makkelijk. De strijd is soms moeilijk. En daarom struikelt ook een kind van God. En dan moet u niet blijven liggen, maar dan moet u het belijden. En weer verder gaan. En zoeken ervan te leren en door te gaan. Niet te blijven liggen. Dan maakt u het dubbel zo erg. Belijden. En weer opstaan, de Heere smeken om kracht. En zo vaak struikelt u. Maar hij zal uw hoofd omhoog heffen. De Heere zelf strijdt voor zijn volk. En nooit zult u beproefd worden boven uw vermogen. Nooit zult u een weg moeten gaan die u niet kunt dragen. Hij zal er altijd zijn. Hij draagt al de dagen. Ik heb u gedragen al de dagen en ik zal u dragen. Omdat hij het hoofd opheft. Hij heeft de overwinning behaald. En hij doet het voor al zijn volk. En het fundament van zijn overwinning dat ligt op Golgotha. En daarom kan hij nu bidden, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Dat zal de verlossing voor Gods kinderen zijn, dat ze hem, zijn heerlijkheid, zullen zien. Dat betekent dat ze er ook deel aan zullen krijgen. Dat is die overwinning die komt. Volk van God, uw hoofd zal ook omhoog geheven worden. Nu is de vervulling er nog niet. Nu moet er nog geduld geoefend worden. Nu moet er gestreden worden zoals de Heere Jezus ook gestreden heeft. Dat hij ook geworsteld heeft. Dat hij door de diepte heen moest gaan. Maar hij heeft niet tevergeefs gestreden. En wanneer u nu om u heen kijkt, dan ziet u zoveel vijanden. Zoveel die zich verheffen tegen de Heer Jezus Christus. En Hebreeën 2 vers 8 zegt dat ook. Wij zien het nog niet. Wij zien niet dat hij de eindoverwinning heeft. Als u morgen naar het werk gaat, u ziet om u heen. Dan ziet u niet dat hij zijn hoofd omhoog heft. Want nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het komt wel. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Kwam u misschien vanmorgen niet aan het avondmaal, omdat u zo vaak gestruikeld bent. Omdat u de strijd zo vaak verliest en u schaamt zich over wie u bent. Maar heeft de Heer Jezus niet alles wat u ontbreekt? Is hij niet een algenoegzame koning? Is zijn bloed niet genoeg voor de voornaamste, de grootste zes zondaren? Ga dan toch tot deze koning en steun en leun op zijn volkomen werk. Of kwam u niet aan het avondmaal omdat u weet dat het niet goed ligt tussen de Heere en uw ziel? U weet dat u geen recht hebt hier te komen. U weet dat de Heer een vreemde voor u is. En eigenlijk bent u veel te afwachtend en veel te passief en veel te lijdelijk. We lezen hier over zijn verhoging. Er is een verhoging, maar er is ook een vernedering. En nou geldt er voor ons allemaal of we delen in de verhoging of we zullen in de vernedering terechtkomen. U moet behouden worden, gemeente. Waar komt u straks terecht? Als u zo doorleeft, waar komt u straks terecht? Ja, laat die vraag op u mogen drukken. U moet behouden worden en dat kan alleen maar door uzelf hier nu te vernederen en te zeggen, Heer, ik ben het niet waard. Ik ben tegen u geweest al de dagen van mijn leven. Beleid dat voor hem en bekeert u. En smeek deze koning om genade. En als u niet kon aangaan, omdat u geen goddelijk recht had, laat het u aanklagen. En u aan de voeten brengen van deze koning. We denken nou over de eindoverwinning van Christus. En dit heeft tenslotte toch rijke troost voor zijn kerk. Zie nog een keer tenslotte, aan het einde van deze psalm 110, zie toch nog een keer gemeente naar deze woorden. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Er zijn zulke heerlijke zegeningen aan verbonden. Het feit dat hij het hoofd omhoog geheven heeft, is het bewijs dat het volbracht was. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij stond op uit de doden tot de rechtvaardiging van zijn volk. En de genade is een werkelijkheid. En verlossing is een werkelijkheid. En zijn volkomen macht om te behouden is een diepe werkelijkheid. Want de Heer Jezus is nu gekroond met heerlijkheid en eer. Dat is zijn middelaarsheerlijkheid. En dat mag verkondigd worden. Dat is het evangelie. Er is behoud in hem. De zaligheid is af. Het is verdiend. Christus heeft het hoofd omhoog geheven. In zijn opstanding uit de doden. En dat betekent dat heel zijn volk ook zal opstaan uit de doden. Gods kinderen worden kinderen der opstanding genoemd. Lucas 20, vers 36. Kinderen der opstanding. Wat een troost om daarover te mediteren. Hoe vaak doen we dat? In het verborgene. Te mediteren over de zalige opstanding van Gods kinderen. Wat een troost voor een kind van God. Om na te denken over wat het nou betekent dat de Heer Jezus zijn hoofd omhoog heft. Volledige zaligheid. Opstanding uit de doden. Dat mijn lichaam wordt straks nieuw gemaakt. Dat lichaam er nu niet mee wil komen. Mediteer daar maar over. Het vloeit allemaal voort uit het feit dat hij zijn hoofd omhoog heft. En dat de Heer het hoofd zal oprichten van al zijn kinderen. En u in uw bestrijdingen, weet uw verlossing is nabij. Heb moed, grijp moed, uw hart zal leven. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En ik zal uit dit mijn vlees God aanschouwen. Job 19, vers 25. Want onze wandel is in de hemelen. Zo behoort een avondmaalsganger te zijn. Onze wandel is in de hemelen. Daar leven wij voor. Dat is het doel. Daar strekken we ons naar uit. Onze wandel is in de hemel. Waaruit we onze zaligmaker verwachten. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dat vloeit voort uit het feit dat de Heer Jezus zijn hoofd omhoog heft. De opstanding uit de doden. En nog een troost. En dat is dat Gods kinderen hier opgewekt worden tot een nieuw leven. Hun levens worden dagelijks vernieuwd als het goed is. Door zijn geest, door zijn woord. Dat een avondmaalsganger in zijn leven een heilig leven behoort te leiden. Dat ze toegewijd behoren te zijn aan de Heere. Dat ze in een nieuw godzalig leven opstaan. Dat hoort bij het opheffen van het hoofd. Dat is een vrucht van het feit dat de Heere Jezus zijn hoofd heeft omhoog geheven. Zie wat de Heere Jezus gedaan heeft. Wat een machtige vijanden zijn er. En de Heer heeft die allen verslagen. Die diepe kloof tussen God en de mens, die geen mens kan overbruggen, heeft de Heere Jezus overbrugd. En wie kan die vuile bron van wanbedrijf in ons hart wegdoen? Dat kan de Heer alleen doen. En hij heeft het gedaan. Wat een troost voor een onbekeerd mens. Hierin ligt het evangelie. U kunt behouden worden, want hij leeft en hij is hier in ons midden. En hij biedt zich u aan en hij zegt ook hier, zie hier op mij. Zie op wat hij gedaan heeft. Zie hoe hij zondaar vrijmaakt van de slavernij aan de zonde. Zie hoe hij hen opwekt tot een nieuw leven. Het is zijn verlossingswerk. Dat hij mensen niet alleen redt van de straf en niet alleen verlost van de schuld, maar dat de Heer hen verlost van een leeg, ijdel leven, van een nietsnut. Hij geeft inhoud aan het leven, doordat de Heer Jezus het doel wordt van ons leven. En zo is hij bezig de eindoverwinning uit te werken. Doet hij het al in uw leven? Kent u hem als uw toevlucht? Kent u hem als uw koning, als uw Heere? Ligt uw leven aan zijn voeten? Verlangt u boven alles naar hem en de verheerlijking van zijn naam in uw leven? Daar gaat het toch om. Mensen, daar leven we toch voor als het goed is. Dat hij groot gemaakt mag worden door ons, in ons. En daarom, volk van God, houd moed. Want straks ontmoet u hem. Dan zult u hem zien. U zult hem zien. Al sluit u straks uw ogen. En al zal het lichaam wegteren in het graf. U zult hem zien. En u zult hem volkomen gelijkvormig gemaakt worden. Is dit niet het verlangen om hem zonder zonde te dienen? Wanneer u dit verlangen niet kent, dan kent u de bekering niet. Dan kent u hem ook niet. Dan moet het veranderen in uw leven. En het kan, omdat hij de overwinning behaald heeft. Deze heerlijke koning van Psalm 110. Maar nu bent u nog in de strijd. Hè? Nu ziet u die eindoverwinning nog niet. En nu hebt u nog een kruis. En misschien vindt u het moeilijk. Misschien vindt u het zwaar. Maar het duurt niet lang. Het duurt niet lang, het wordt allemaal anders om een zwak voorbeeld te gebruiken. Want wij kunnen alleen maar een zwak voorbeeld hier op aarde bedenken van die heerlijkheid. In 1816 bouwde Daniel Strong een blokhut aan de oever van een rivier die heette Black Creek. Het ligt vlakbij het huidige Toronto in Canada. Het was toen nog allemaal oerwoud. In dat blokhut woonde hij met zijn vrouw en daar kregen ze 6 kinderen. De blokhut was maar heel klein. De vloer bestond uit aangestampte aarde. En het moet soms wel moeilijk geweest zijn voor Daniel Strong en zijn 6 kinderen om daar te wonen. Maar 30 meter daar vandaan begon hij een aantal jaren een groot huis te bouwen. U kunt dat huis nog steeds zien. En die blokhut staat er nog. Ze hebben het later in een museum veranderd, het openluchtmuseum. Maar de originele behuizingen van deze emigrantenpionier staan er nog. En dat huis dat hij ging bouwen was een mooi groot huis. Met een veranda eromheen en ook daarboven, 2 etages. Met allemaal kamers, met 2 trappen om naar boven te komen. Groot huis. Maar het duurde jaren voordat het huis klaar was. En ik kan me zo voorstellen als er wel eens wat spanning en moeite was in dat blok, in die blokhut. Dat dan Daniel Strong in de deuropening stond en ik keek naar het huis wat bezig was gebouwd te worden. En dat hij zei tegen zijn vrouw en zijn kinderen, het duurt niet lang. Ik moet mijn boerenbedrijf onderhouden. Het is zwaar, maar ik ben bezig. Het wordt anders, het blijft niet zo. Het duurt niet lang meer. Misschien bent u onder druk. Of hebt u verdriet. Misschien bent u wel eens de wanhoop nabij. Misschien denkt u, hoort hij mij wel. Maar zoek uw hulp bij hem. Vertrouw op hem. En heb geduld, want het duurt niet lang meer. Want hij heeft zijn hoofd omhoog geheven. En hij heeft zijn volk lief en hij zal hun hoofd omhoog heffen. En hij zal hen tot zich brengen. En dan zal het eeuwige heerlijkheid zijn. Amen. Zingen wij Psalm 27, het 7e vers.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Sions vorst zeer te loven en te prijzen. U zij al de eer en de heerlijkheid. Omdat u langs de weg uit de beek gedronken hebt. Omdat u uw hoofd omhoog geheven hebt. Omdat u de overwinning behaald hebt. Heere, geef dat uw overwinning ons duidelijk voor ogen mag staan. En dat we niet bedrogen worden door deze wereld die ons wil doen geloven dat zij de overwinning zal behalen. Want deze wereld en haar heerlijkheid gaat voorbij en Babylon zal vallen. In 1 uur is haar verwoesting gekomen. En daarom zegt u, gaat uit mijn volk, uit Babylon. Heere, wij moeten in deze wereld wonen en werken. Maar geef dat we toch niet tot deze wereld behoren. Maar dat we u toe behoren. Leer ons te strijden, die goede strijd van het geloof. En daarvoor zal het toch nodig zijn. Dat wij niet heulen met de vijand. Maar dat we wel uw eindoverwinning duidelijk voor ogen hebben. En dat we ons leven leren kwijtraken aan u. Want die zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. O, hoe heerlijk bent u in uw koninklijke macht. En dan is die eindoverwinning veel dichterbij dan uw volk denkt. Heere, wij bidden u, pas de woorden toe aan onze harten. Gaat u met ons deze komende week, bewaar voor zonde, voor een onvoorbereid sterven. Wil u bescherming geven ook aan uw dienaar en zijn vrouw als ze enkele weken afwezig zijn. Wil de gemeente beschermen en bewaren. En als ze nog ook onder ons zijn die zullen reizen, op vakantie gaan, wilt u beschermen, bewaren. Wilt u rust geven en veilig weer terugbrengen. En als we niet weggaan, geef dat we dan de rust mogen kennen die er in u ligt. En geef uw genade en uw ontferming. Heere, zegenen ieder van ons in uw gunst. Neem weg al onze zonden en tekorten. Ook van deze dienst. In spreken en in luisteren. En gedenk ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.